Hartelijk welkom bij Voorzorg, de podcast voor de zorg, gemaakt door de redactie van Skipper en Zorgvisie. Dit keer kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van De Nulpraktijk, een serie waarin we een nieuwe huisartsenpraktijk in Amsterdam volgen. Het project is een initiatief van Amsterdam UMC en GAZO, Stichting Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost en Diemen. Het doel is om nieuwe manieren van werken uit te proberen en wetenschappelijk te onderzoeken wat wel en niet goed werkt. Dit is deel 4, de stappen.
Het is juist zo leuk aan huisarts zijn, dat er heel veel verschillende manieren zijn om dit werk te doen. Ik bedoel, de basis is heel duidelijk. Hè? Er zijn patiënten en er is wat mee en die willen daar een oplossing voor. Maar de manier waarop je dat inricht, ja, er zijn natuurlijk 100 wegen die naar Rome leiden.
Dat zei huisarts Sanne Rekers in de vorige aflevering van De Nulpraktijk. Samen met haar collega Karen Bloemendal runt ze huisartsenpraktijk Hondsrugpark Gezond, waarin ze nieuwe, innovatieve manieren van werken uitproberen. Hun praktijk is inmiddels meer dan een half jaar open. De eerste ideeën worden toegepast en ik wil graag weten wat hun ervaringen zijn. Ook vraag ik me af hoe je eigenlijk bepaalt of een innovatie nou wel of niet iets toevoegt. En tot slot kreeg ik een telefoontje van Karen die nieuws te vertellen had. Als ik aankom rijden in Hondsrugpark, zie ik zeker 8 grote hijskranen staan. De woonwijk in Amsterdam Zuidoost is dan ook nog in opbouw. Dat geldt ook voor huisartsenpraktijk Hondsrugpark Gezond. Als ik binnenkom in de wachtruimte, waar ook een sportruimte van Arena Fysiotherapie zit, valt me meteen wat op. Ik zie een tablet met een koptelefoon die wachtende patiënten kunnen opzetten.
Terwijl je in- en uitademt, richt je je op het gevoel van de adem die via je neusgaten over je bovenlip gaat. Af en toe controleer je of je nog steeds vanuit je buik ademt.
De vorige keer dat ik hier was, was het toch maar een idee om mindfulness in de wachtkamer aan te bieden. Nu is het bij wijze van proef echt beschikbaar. Het moet patiënten helpen te ontspannen tijdens het wachten. En bovendien kunnen ze op deze manier op een laagdrempelige manier kennis maken met mindfulness en ademhalingsoefeningen.
Hou je lichaam zo stil mogelijk, zodat je ook je geest tot rust brengt. Probeer je houding niet te corrigeren of heen en weer te wiebelen. Verbeeld je dat je een berg bent. Sterk, rustig en standvastig.
Helemaal tot rust gekomen loop ik naar de deur van de spreekkamer. En daar zie ik nog wat nieuws. Een aanmeldscherm waar ik mijn naam en geboortedatum kan invullen. Als ik even later tegenover Sanne en Karen zit, vraag ik ze wat daar nou de toegevoegde waarde van is.
Wij zitten hier in een kamer in een fysiotherapeutenpraktijk met één wachtkamer. En wat we eigenlijk aan het begin ervaarden is dat mensen naar de deur liepen, op de deur kloppen tijdens consulten. Ja, gewoon niet goed wisten waar ze zich aan moesten melden, letterlijk. Niet goed wisten dat het allemaal bij elkaar hoorde. Dus wij werden eigenlijk heel veel gestoord. Dat was heel vervelend. En dus toen zijn we daarvoor gaan nadenken, hoe kunnen we dat doen? Zijn we bij de aanmeldcel gekomen. En het is eigenlijk een relatief eenvoudige oplossing. Want mensen lopen in plaats van tegen de deur tegen een scherm aan, waarop staat, ben je er? Laat het weten en ga daar zitten. En zo eenvoudig kan het zijn. En we worden veel minder gestoord.
Dat klinkt al als een stapje vooruit. Maar ik vraag me af of zo'n aanmeldcel niet veel meer zou kunnen doen. Zouden patiënten er niet alvast informatie over hun klacht kunnen invullen? Maar volgens de huisartsen zou dat kunnen botsen met de privacy.
Op dit moment is het echt alleen bedoeld om aan te melden. En een aandachtspunt is natuurlijk dat je in de wachtkamer staat, waar iedereen over je schouder mee kan kijken wat je doet. Dus daar moet je je goed bewust van zijn. Of je niet persoonlijke gegevens van iemand wil opnemen.
Een relatief eenvoudige innovatie als een aanmeldschermpje is dus al een verbetering voor de huisartsen. Toch werkt het systeem nog niet helemaal naar wens. Het kan nog beter.
We hebben geen balie, we hebben geen assistenten. Het is een soort hospitality service, zeg maar, dat mensen kunnen laten weten, ik ben er. En dan krijgen ze ook een berichtje van, nou, ga even zitten, we komen naar je toe. En wij hebben software hier op de computer zitten. We krijgen een pop-up als we zien dat iemand er is. En toekomstmuziek is dat het gekoppeld is aan het HIS, de agenda van ons HIS. Dat iemand dan een kleurtje krijgt van, oh, die is er.
Het HIS is het huisartseninformatiesysteem. Om digitale toepassingen handig te kunnen gebruiken, zijn de huisartsen vaak afhankelijk van hun HIS-leverancier. Sanne en Karen zijn op zich best tevreden over hun informatiesysteem, vertellen ze. Maar ze hebben ook nog een aardig wensenlijstje. Ze zijn daarmee niet de enige. De beperkingen van hun HIS is een probleem waar veel huisartsen last van hebben. Ook in andere takken van de zorg zijn er klachten over de digitale informatiesystemen.
Dat is iets waar we best wel tegenaan lopen. Dat je verzint dingen en je denkt, of dingen bestaan gewoon. En je weet dat het in principe technisch mogelijk is. Maar ja, om het dan ook voor elkaar te krijgen, dat is niet altijd heel eenvoudig.
Nee.
Sinds kort is er een keurmerk voor zulke systemen in de huisartsenpraktijk. Dat keurmerk moet duidelijk maken of een systeem voldoet aan een aantal minimale eisen op het gebied van toekomstbestendigheid, gebruiksvriendelijkheid, veiligheid en gegevensuitwisseling. Om hier meer over te weten te komen, bel ik met Martina Bartelink, directeur van Stichting Legio, die achter het keurmerk zit.
Martina Bartelink.
Met de Sietse van Skipper en Zorgvisie.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Fijn dat we elkaar te pakken hebben.
Ja, zeker.
Ze legt uit hoe het keurmerk werkt.
Het keurmerk werkt als volgt. Per jaar wordt er een normenkader opgesteld in samenspraak met normstellers, met gebruikers en met leveranciers. Deze functionaliteiten zou een HIS je toch minimaal moeten bieden. Op het gebied van praktijkvoering, interoperabiliteit, veiligheid, etc.
Ja, en zijn er dan nu veel HIS'en die niet aan die minimale voorwaarden voldoen?
Nou, dat weten we nog niet. Wij hebben het vermoeden van niet. Hè, dat er niet heel veel leveranciers daar niet aan zouden voldoen. Dit doen we met elkaar voor het eerst. De leveranciers hebben dit met ons meegemaakt en mee ontwikkeld en hierop meegekeken. Wij denken dat de eerste proeftoets is ook gebleken dat het allemaal goed haalbaar is. Dus we gaan dat met elkaar meemaken. En we hopen dan toch in september het eerste normenkader te publiceren, waarna leveranciers zich kunnen inschrijven om een keuring te omgaan.
Ja, want het is op vrijwillige basis, heb ik begrepen.
Het is op vrijwillige basis, ja, zeker.
Ja, maar dat is misschien heel achterdochtig van mij. Maar ik denk dan van ja, dan gaan de leveranciers die weten dat ze eraan voldoen, die gaan eraan deelnemen. Maar de leveranciers die dat misschien niet doen, ja, die hebben dan ook weinig reden om zich hiervoor aan te melden, toch?
Ja, dat klopt. Zo zou je het kunnen interpreteren. Andere kant is ook zo van hoe meer reuring er is rondom een CIS-keurmerk. Dat een huisarts zegt, ja, voldoe jij aan een CIS-keurmerk? Ik bedoel, ik ben geen IT'er, ik ben maar huisarts. En ik weet dat dit in ieder geval helpt. Dit wordt gesteund door de branche. Beste IT-leveranciers, wat is daarop uw antwoord? De andere HIS'en voldoen hier wel aan. Dan zal je als leverancier wat moeten uitleggen in de markt. Het omgekeerde is natuurlijk ook voor een leverancier. Dus ik voldoen aan allerlei keurmerken. Nou, ik heb in ieder geval de minimale eisen te pakken. En daarbij lever ik ook nog die en die service.
Ik vraag me af waarom hier nou eigenlijk een keurmerk voor nodig is. Als huisartsen niet tevreden zijn met hun HIS, dan kunnen ze toch gewoon zelf op zoek gaan naar een betere leverancier?
Ja, zeker, dat zit er altijd al in. Maar de huisartsen zijn verknocht aan hun HIS-systemen. Je bent daar zo mee gewend om daar in je dagelijkse praktijk mee te werken. En dan dat je waarschijnlijk al af en toe de ergernissen op de koop toeneemt. Dan dat je zo'n hele HIS-selectie aangaat. Moeilijke gesprekken met een IT-leverancier die mogelijk zaken zegt, ja, waar wij niet allemaal in kennis van hebben. En dan maar hopen dat hij het wel beter doet dan de vorige. Dus een HIS-selectie en dan weer het aanleren van een nieuw systeem. Dat is soms best een uitdaging en ook wel een drempel om zomaar eventjes over te stappen. Wat zo'n CIS-keurmerk natuurlijk dan ook helpt, is dat je makkelijker HIS-systemen dan kan gaan vergelijken. Hè. Er staat nu nergens een minimale eis van functionaliteiten aan HIS-systemen. Wel een beetje, je hebt net van het NAG het HIS-referentiemodel. Van dit zou toch je HIS minimaal moeten kunnen. Maar het is nog geen garantie dat hij dat dan ook allemaal doet. En met een CIS-keurmerk staan daar een verzameling van normen. Onder andere ook die van het HIS-referentiemodel in. Waardoor je weet, mijn systeem met een CIS-keurmerk voldoet aan de minimale eisen van dit jaar. En dat scheelt ook een hoop uitzoekwerk en studiewerk om dat te bekijken.
Het keurmerk moet dus concurrentie in de markt aanjagen. En bovendien gaat de lat ieder jaar een stukje omhoog. Er kunnen steeds nieuwe eisen aan de lijst van criteria worden toegevoegd. Zo moeten de systemen stap voor stap beter worden en het fundament vormen voor innovatie in de huisartsenpraktijk.
Is dit wel veilig? Kan mijn HIS-systeem wel goed communiceren met een andere partij of met een andere systeem, et cetera? Dat zouden gewoon een aantal minimale vragen moeten zijn dat je daar niet meer over hoeft na te denken. Zodat je inderdaad jouw systeem en zodat de hele markt klaar is voor innovaties. We hoeven dan niet meer te wachten op degene die niet veilig is of die niet interoperabel is. Nee, we kunnen niet door met innovaties, want we zijn er allemaal klaar voor.
Het keurmerk is nieuw En het duurt nog zeker een paar maanden voor het eerste systeem is getest. Ik vraag Bartelink tot slot wanneer zij als directeur tevreden is als ze over een aantal jaar terugkijkt op dit project.
Als het bijna geen nieuwtje meer is, maar dat je zegt, het is toch zo vanzelfsprekend dat je een gezichtskeurmerk hebt. En dat we elk jaar een beetje de normen omhoog doen, dat het makkelijk is. Ik heb in ieder geval een goedgekeurd systeem en nu wil ik er nog toeters en bellen op.
Het kan dus nog wel even duren voor de kwaliteit van de softwaresystemen omhoog gaat. Maar er wordt aan gewerkt. Terug naar huisartsenpraktijk Hondsrugpark Gezond. Daar is de digitale ondersteuning extra belangrijk. Omdat Sanne en Karen werken zonder assistent. Voor een deel is dat noodgedwongen. Omdat ook hier de krapte op de arbeidsmarkt voelbaar is.
Er staan niet hordes assistentes te trappelen op het moment. Dus het is zeker iets dat meespeelt. En tegelijkertijd bij het maken van de plannen voor deze praktijk hebben we wel een bewuste keuze gemaakt om te starten zonder assistenten. Met de gedachte dat we zijn helemaal niet tegen assistenten. We danken God op onze blote knieën voor assistenten. Want die zijn zeer waardevol in de huisartspraktijk. Maar waar wij goed naar willen kijken is van waar ga je dan zo'n goed opgeleide professional eigenlijk voor inzetten. Bijvoorbeeld de telefoon opnemen en een afspraak plannen. Is dat wel de beste taak die je een assistente moet geven? Of bijvoorbeeld administratieve taken, moet je daar dan eigenlijk wel doktersassistent voor zijn? Hè? Kun je daar niet veel beter een administratief medewerker die taak laten doen? En dan bijvoorbeeld weer bepaalde taken op het spreekuur. Ja, daarvoor heb je natuurlijk dan een goed opgeleide assistent. Die kun je daar goed voor inzetten. En op dit moment zijn we natuurlijk nog klein. En op dit moment doen we het zelf. De telefoon opnemen en patiënten maken zelf de afspraken via het online portaal. Dus ja, we zijn er wel heel erg mee bezig.
Ja, door het zo zelf te doen is het ook goed om het dus weer zo'n soort helikopterview te zien. Van ja, wat moet er eigenlijk allemaal gebeuren? En wat zijn eigenlijk taken die zo'n doktersassistent altijd deed? En nou ja, zoals Sanne ook beschrijft van dat soort administratieve taken. Is dat dan wel nodig? Dus je hebt wel even weer inzicht en daardoor overzicht van wat er moet gebeuren en hoe je dat het meest efficiënt kan inzetten met de verschillende mensen die je beschikbaar zijn.
Op de vraag wat voor inzichten werken zonder assistent heeft opgeleverd, hoeft Karen niet lang na te denken.
Dat er heel erg veel administratief werk bij komt kijken om de patiënt van de ene naar de andere huisartspraktijk over te zetten. Dat heeft deels te maken ook weer toch wel met het verschillende HIS-systemen, maar ook met heel veel verschillende handelingen die gedaan moeten worden. Op de website een formulier invullen en dat komt weer in een PDF en dat moet dan weer handmatig worden ingevoerd. Ook daarvan denk je van, nou ja, het zou best handig zijn als die gegevens die patiënt zelf invult al direct komen in jouw invulscherm. Nou ja, dan heb je de patiënt ingeschreven, moet je allerlei controles uitvoeren van de BSN-codes tot de verzekering. Daar kan altijd net iets niet kloppen, vooral mensen die zich in hebben ingeschreven die bijvoorbeeld van buitenlandse afkomst zijn, met namen die heel anders zijn ingeschreven of waardoor dus de BSN-nummers niet kloppen. Nou, daardoor komen jouw gegevens van de verzekering weer niet op. En dan vervolgens heb je dus de patiënt ingeschreven, klopt alles. En dan moet je het dossier van de vorige huisarts binnenhalen. Nou, dat is vaak net niet comprimerend met de systemen die je hebt, waardoor alle gegevens op rare plekken staan of er is heel veel informatie. Er zijn heel veel oude brieven, daar wil je ook een beetje orde in scheppen en dat kost heel erg veel tijd. Daarvoor hebben we nu ook administratieve hulp ingeschakeld, omdat we gewoon merkten dat het wel heel nuttig is. Vooral dat inkijken van het dossier, dat je het gelijk goed ordent en daardoor ook overzicht krijgt van wat er met de patiënt aan de hand is. Alleen, dat kost gewoon zoveel tijd.
Stichting GAZO, waar de praktijk onderdeel van is, kijkt er nu naar hoe het inschrijven van nieuwe patiënten handiger kan. Bovendien is het door de hele zorgsector heen een veelgehoorde frustratie. De werkdruk is hoog, personeel is schaars. Waarom zijn de mensen dan zoveel tijd kwijt aan administratieve rompslomp? Het maakt werken in de zorg bovendien niet aantrekkelijker. Daar begin je aan om mensen te helpen, niet om administratie te doen. Een hulpmiddel hierbij is door te spreken in plaats van te schrijven. Praten gaat nou eenmaal sneller dan typen. In verschillende zorgsectoren is dit zogeheten spraakgestuurd rapporteren in opkomst. Ook Sanne en Karen maken er gebruik van.
Ja, het is software die zit op de computer. En je zet dan er zit een microfoon bij en je begint te praten en hij herkent gewoon wat je zegt. En dat zie je dan getypt verschijnen op het scherm. En wij gebruiken dan een systeem dat speciaal is ontwikkeld voor artsen. Dus het herkent ook heel goed alle medische termen die je wil gebruiken. En het levert best wel tijdwinst op. Zeker bij consulten waar je even wat meer tekst op wil schrijven. Dus het scheelt je gewoon typtijd. Typfoutjes maak je natuurlijk niet zo snel. Ja, dus dat is heel prettig. En je kan ook bijvoorbeeld automatische teksten invoeren. Bijvoorbeeld het lichamelijk onderzoek van een ziek kindje. Of een algemeen lichamelijk onderzoek. Of een standaard uitleg die je geeft.
Het is wel even wennen natuurlijk. Maar Sanne en Karen hebben een collega die zegt op deze manier wel een uur per dag te besparen. Bovendien zien ze nog ruimte om de technologie beter te benutten.
En het schijnt dus dat er zelfs dokters zijn die het echt tijdens het consult dicteren. Ik kan me voorstellen dat dat werkt. Hè? Dat je tegen je patiënt zegt, ik ga nu even samenvatten wat je hebt gezegd. Dan kan het zelfs in de communicatie ook nog wel functioneel zijn. Hè? Dat je patiënt er dus bij zit en hoort wat jij opschrijft in het dossier. Maar ik heb dat zelf nog niet uitgeprobeerd. Maar ik kan me voorstellen dat dat ook nog zou kunnen. Ja. Want hoe ik het nu doe is gewoon, ja, als de patiënt de kamer uit is, dan spreek ik het in. Maar dat zou je dus zelfs nog kunnen doen met de patiënt voor je neus.
Daar komt nog bij dat de techniek nog relatief nieuw is en zich snel kan ontwikkelen. Zo moeten de huisartsen nu nog letterlijk dicteren. Maar er zijn ook systemen die natuurlijke gesproken taal kan vertalen naar een geschreven rapportage. Er wordt zelfs gewerkt aan een systeem dat de consult opneemt en automatisch samenvat en vastlegt. Het is zelfs mogelijk om het meteen in een andere taal ook beschikbaar te maken. Dit soort mogelijkheden laat zien dat er stappen worden gezet. En dat er, ondanks de beperkingen die er zijn, wel degelijk heel veel wel kan. Een ander voorbeeld hiervan zijn de mogelijkheden die het patiëntenportaal biedt.
We maken er heel veel gebruik van, of de patiënten maken er veel gebruik van, moet ik eigenlijk zeggen. Maar wij ook. Wat we bijvoorbeeld doen als we een patiënt sturen voor bloedonderzoek, dan spreken we af, nou, ik haal die uitslag binnen, dan kun je dat zelf bekijken en dan sturen we even een berichtje. Van, nou, het ziet er goed uit of je ijzer is een beetje laag en ik schrijf ijzerpillen voor 6 weken en ik stuur je een mail voor een nieuw bloedonderzoek. Of bijvoorbeeld tijdens het spreekuur heb je het ergens over en dan stuur je nog even een berichtje met een link naar bijvoorbeeld een keuzekaart over anticonceptie of over hier lees je meer over blaasontstekingen die steeds maar terugkomen of nou ja, dat soort dingen. Ja, mensen kunnen dus zelf hun uitslagen bekijken. Chronische medicatie kunnen ze zelf herhalen, aanvragen. Ze kunnen ons een vraag stellen. Ze kunnen zelf hun afspraak inplannen. Ze kunnen ook hun afspraak weer afzeggen.
Toegegeven. De patiëntenpopulatie in Hondsrugpark is relatief digitaal vaardig. Dat kan voor andere huisartsenpraktijken anders zijn. Dat geldt natuurlijk ook voor de huisartsen zelf. De een is handiger met computers dan de ander en de een heeft er ook meer interesse in dan de ander. Bovendien kosten zulke systemen ook geld en kosten tijd om ze te implementeren. Lang niet iedere huisarts beschikt over de technische kennis en vaardigheden, de tijd en het geld om te kunnen innoveren. Grote commerciële huisartsenpraktijken beschikken daar wel over. Maar zij hebben vaak andere prioriteiten. Kort door de bocht, ze willen vooral winst maken. Dat gaat niet zonder problemen. Zo ligt de keten Comet al geruime tijd onder vuur. Er zijn klachten dat ze slecht bereikbaar zijn, het personeel is soms ontevreden en in Zwolle is een Comet-praktijk uitgesloten van de spoedpost wegens het niet nakomen van afspraken. De Nederlandse Zorgautoriteit en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, IGJ, doen momenteel onderzoek naar de impact van deze commerciële ketens. Critici waarschuwen er intussen voor dat de broodnodige innovatie voor de huisartsen bij de ketens niet in goede handen is. Ook dat onderscheidt Hondsrugpark als proeftuin voor vernieuwing. Wetenschappelijk onderzoek moet uitwijzen wat wel en niet goed werkt. Zo gaat een masterstudent binnenkort kijken naar het effect van de aanmeldzuil waar ik al over vertelde. Sanne en Karen leggen zoveel mogelijk nu al de basis voor later onderzoek naar hun werkwijze.
Dus wat we vooral hebben gedaan is proberen de infrastructuur voor het onderzoeken goed te maken. Dus zodat we eigenlijk alle dingen die we doen proberen goed te registreren. Bijvoorbeeld, we hebben dat idee van het onboarding project waar we het eerder ook over hebben gehad. Zorgen we dat dat allemaal goed wordt geregistreerd. En dat daar dus data voor is om later onderzoek mee te doen. En nou ja, dat onderzoek is tot nu toe nog niet helemaal uitgezet. Maar dat is denk ik ook nog niet de verwachting van de duur van nog minder dan een jaar. Dat dat nu al zou lopen. Het is meer dat, dat we willen zorgen dat die infrastructuur ervoor goed is.
Tot slot nog het nieuws dat Karen me een paar weken geleden aan de telefoon al vertelde. Ze heeft besloten om te stoppen bij de praktijk en ze legt zelf even uit waarom.
Ik ben begonnen met deze functie voor 1 dag per week. Naast een praktijk waar ik ook 3 dagen per week werk als huisarts. Nou, dat is eigenlijk ook altijd de hoofdmoot van mijn werkzaamheden geweest. Omdat het gewoon 3 dagen is gewoon een volle praktijk. En dat geeft ook veel, kost ook veel tijd. Ik heb ervaren dat het praktijkhouder zijn van 2 verschillende praktijken eigenlijk niet mogelijk is. Ja, dus toen kwam op een gegeven moment de keuze tussen de 2 praktijken. En nou ja, die andere praktijk werk ik al wat langer. Met die patiënten die daar zitten heb ik al wat meer verbinding opgebouwd. En dat vond ik eigenlijk een belangrijke reden om juist daar te blijven. Het valt onder dezelfde organisatie, ook van de GASO, waardoor ik ook zeker bezig kan houden met de innovaties die er spelen. Ja, dat is een beetje de reden geweest voor de keuze. Dus toch voor de patiëntenpopulatie gekozen.
Karen blijft nog tot eind dit jaar op haar post, maar ik vraag nu alvast wat ze heeft geleerd van haar periode bij deze nulpraktijk.
Nou ja, dat ik veel beter heb geleerd hoe een huisartsenpraktijk in al zijn facetten werkt. Van de logistiek tot de financiën, tot de administratieve lasten die erbij horen. En hoe breed het eigenlijk is om zo'n praktijk op te zetten. En dat is ook eigenlijk wel wat een beetje heeft opgebroken in het dubbel hebben van de dubbelfunctie. Dat ja, het kost gewoon superveel tijd en energie. En daar moet je dus ook volledig je aandacht voor hebben om dat echt op een goede manier te kunnen doen. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik heb geleerd. En ja, je kunt dat gewoon maar op 1 plek tegelijk goed doen.
Het besluit van Karen om afscheid te nemen betekent ook dat de zoektocht naar een nieuwe huisarts inmiddels in volle gang is. Ik vraag Sanne wat ze zoekt in een nieuwe collega.
Ja, wat heel belangrijk is, is dat het een collega is die ja, zin heeft om dingen uit te proberen, die enthousiast is, die energie heeft voor nieuwe dingen en die er ook tegen kan als dingen niet helemaal lopen zoals je van tevoren had bedacht.
Dingen gaan heel vaak niet zoals je had verwacht, denk ik als ik weer wegrijd bij de praktijk. Ik kom langs de bouwkraan, waar hard wordt gewerkt aan het gebouw waar de huisartsenpraktijk zich uiteindelijk definitief zal vestigen. Je kunt de fundering al zien liggen. Terwijl ik langs de hoge hijskranen rijd, denk ik aan iets dat Sanne zei.
Het heeft iets heel oenigs, hè? Dat je allemaal van die gekke tekstbestanden binnenkrijgt. Dat je denkt, ja, dit klopt niet. Of hè, dat het niet goed gekoppeld staat. En, ja, en het gevoel van, ik doe hier werk, dat eigenlijk niet heel zinnig is.
Ik vraag me af hoe lang Nederland het zich nog kan veroorloven om huisartsen oenig te laten werken. Er zit zeker vooruitgang in, maar het is de vraag of het met alle problemen waar de sector mee te maken heeft snel genoeg gaat. Of zoals Karen zegt...
Als je eenmaal gaat opletten wat er zou kunnen verbeteren, dan zijn dat eigenlijk best veel dingen. Maar je merkt dat je eigenlijk alleen in hele kleine stapjes vooruit kan. Daar moet je het uit halen. Je moet in kleine stapjes naar iets groots kunnen denken.
Tot zover deze aflevering van Voorzorg. Die werd gemaakt door mijzelf en mijn naam is Sietse Wilman. Mijn dank gaat natuurlijk uit naar Sanne Rekers en Karen Bloemendaal en naar Martina Bartelink van Stichting Legio. Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen, dan kunt u zich abonneren op deze podcast. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende Voorzorg.